Broeders en zusters, ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Matteüs 16, ter inleiding op ons onderwerp. Matteüs 16 vanaf vers 13, waar staat: als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En ik ben geneigd ogenblikkelijk verder te lezen, nu vanavond zomaar, in Efeze 3, in het gedeelte wat broeder Klaas Boesma zojuist al gelezen heeft. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Indien gij maar gehoord hebt van die verborgenheid. En de vraag is dan: welke verborgenheid, welke bedeling of huishouding enzovoorts? En dan is nu mijn antwoord: nou, die waarvan gesproken wordt hier in Matteüs 16, waarbij de Heer zegt dat hij zijn gemeente zou bouwen. En niemand kan ontkennen dat Efeze 3 daar dan toch met grote nadruk over spreekt. Maar daarna staat er in Matteüs 16 dat de Heer zegt, dat er over de Heer staat: toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dat hij dus was degene die zijn gemeente zou bouwen. Niettemin wordt later gezegd dat we wel degelijk daarvan gehoord moeten hebben, om de eenvoudige reden dat wij als gelovigen in onze dagen nou eenmaal deel uitmaken van deze gemeente. Niet meteen zeggen die van Matteüs 16 of Efeze 3, want dat is gewoon precies hetzelfde. Maar goed, daar hebben we het van de week nog wel wat uitgebreider over, uiteraard. Maar dit schriftgedeelte lijkt mij een aardige introductie tot het onderwerp wat we hebben aangekondigd, want er blijft altijd hetzelfde verhaal. Je kunt praten over de gemeente zoveel als je wil, maar je zult eerst moeten weten wat de gemeente voor één ding is. U weet wel, de uitdrukking die ik altijd gebruik. Men moet weten wat de gemeente voor één ding is. En hoewel ik dan misschien wat met de deur in huis val, ben ik toch nu meteen geneigd te zeggen, zo in het algemeen, zonder dat ik op de details verder inga, ben ik geneigd te zeggen dat in de praktijk alle dwaalleren die er zijn, dat is zo'n glibberig begrip, dat weet ik wel, maar daarom kan ik het nu nog zeggen, hè, dat in de praktijk alle dwaalleren die er zijn rechtstreeks van doen hebben, of rechtstreeks veroorzaakt worden wellicht, maar dat denk ik niet, maar rechtstreeks van doen hebben met het al of niet begrijpen van wat de gemeente voor één ding is. Daar komt het altijd op neer. Begrijp je me goed? Dwaalleren, als ik het woord dan nog een keer mag gebruiken, worden niet altijd veroorzaakt door een niet begrijpen van wat de Bijbel zegt, of door een verkeerd begrijpen van wat de Bijbel zegt. Daar ben ik stellig van overtuigd. Dwaalleren in de praktijk, dat zware begrip zal ik maar zeggen, worden veroorzaakt doordat men domweg niet bereid is te geloven wat de Bijbel zeer duidelijk en expliciet zegt. Zo zit het in elkaar. Zo is het echt. Want voor het andere is het zo, dat als wij de waarheid zoeken, en dat als wij die waarheid zoeken in het woord van God, hebben wij van Gods wegen de garantie dat wij zullen vinden. Ik kan niet missen, want dan zeg ik het nog maar iets sterker. De waarheid is Christus en de waarheid is uw woord, zei Christus. Uw woord is de waarheid. En de waarheid laat zich vinden omdat de waarheid zich openbaart. De waarheid is Christus en die openbaart zich nou eenmaal per definitie aan degene die ook inderdaad de waarheid zoekt. Moeilijker is het niet. Ik ben er stellig van overtuigd dat als u en ik de waarheid zoeken zonder voorbehoud, zonder voorwaarden vooraf, vinden wij die ook daadwerkelijk en gewoonlijk in de volgorde op de wijze die door de Heer zelf bepaald is. Dat is wat ik ervan van denk. Sterker nog, dat is mijn ervaring ook. Je kunt weliswaar in een omstandigheid verkeren dat je bepaalde schriftplaatsen niet begrijpt. Dat neemt niet weg dat de Heer je in heel de waarheid zal leiden, zodat je achteraf geen excuus hebt. Maar hoe dan ook, we zullen onder alle omstandigheden eerlijk moeten blijven. Maar in de praktijk is het zo dat al die dwaalleren, zeg ik dan nog maar een keer, allemaal voortkomen, laat ik het wel, dan een keer weer goed zeggen, allemaal verband houden met een juiste verstaan van wat de gemeente is. Dat kan natuurlijk niet missen, omdat het werk Gods in onze dagen slechts bestaat uit deze bouw van de gemeente, zoals de Heer Jezus dat hier ook aankondigt. Ik zal mijn gemeente bouwen. Natuurlijk, er staat nog veel meer, maar goed, dit is toch wat hij zei. Ik zal mijn gemeente bouwen. En dat is het enige werk dat God officieel in onze dagen nu doet. En dat betekent dat de grote tegenstander er alle belang bij heeft dat wij niet begrijpen wat de gemeente voor één ding is, want dan begrijpen we prompt ook niet het werk Gods en dus begrijpen wij God en zijn woord überhaupt niet. Dat is waar het op neerkomt. Bovendien, wanneer wij niet weten wat de gemeente voor een ding is, kennen wij onze eigen positie niet. Kennen wij niet onze eigen relatie tot God, tot de Heer Jezus Christus en daarmee vervolgens tot het werk wat hij nu doet. Niet alleen in het algemeen, maar in het bijzonder. Wij weten niet eens wat hij aan ons wil doen. En wat de bedoeling is van zijn werk aan ons en in ons en daarmee ook daadwerkelijk in ons leven. Ik weet, dit is een stelling die ik nou zomaar aan het begin zeg. En ik ga hem ook niet demonstreren, want dan moet ik een hele serie dwaalleren bij langs om te laten zien dat ze inderdaad altijd van doen hebben met het niet verstaan van wat de gemeente nou feitelijk is en daarmee het niet verstaan van het werk Gods in onze dagen. Maar beter is dat we ons gewoon met ons onderwerp bezighouden en we zullen deze dingen vanzelf wel tegenkomen. Dat ik dit schriftgedeelte heb opgezocht ter introductie heeft meerdere redenen. De ene is in elk geval dat we hier de gemeente vermeld vinden niet in de Nieuwtestamentische brieven, maar gewoon door de Heer Jezus zelf. En de andere is dat deze woorden uitgesproken worden alvorens ook maar een begin gemaakt is met de bouw van deze gemeente. Want hoe dat ook zij, God bouwt, of de Heer Jezus Christus bouwt zijn gemeente en is daarmee feitelijk, actueel begonnen bij zijn opstanding. Wat ik het nog anders zeg, als ik vaststel dat God zijn gemeente bouwt, want per slot wordt deze gemeente ook gewoon genoemd de gemeente Gods, dan kan ik gewoon stellen dat God die gemeente is begonnen te bouwen met de opstanding van Christus. Dat kan niet missen, want Christus is nou eenmaal de eersteling van die gemeente. Dat heb ik nog nooit horen ontkennen, dus daar hoef ik feitelijk ook niet op in te gaan. Maar bij de opstanding van Christus verscheen daar degene die wij later ook kennen als de eersteling, dan wel als het hoofd van de gemeente. En dus begint de bouw van de gemeente als zodanig inderdaad bij de opstanding van Christus En niet daarvoor en uiteraard ook niet daarna, want dan wordt het wel erg ingewikkeld. Als het bouwen van de gemeente begint pas later dan de opstanding van Christus, betekent het eenvoudigweg dat de opstanding van Christus zelf geen rol van betekenis speelt in de gemeente als zodanig. En sommigen trekken ook inderdaad dergelijke conclusie. Glashard. Maar goed, daar wil ik het nou meteen niet over hebben. Waar het nou maar om gaat, is dat voordat het zover is, de Heer wel degelijk in zijn eigen woorden expliciet zegt wat hij gaat doen. En vervolgens moet ik er ook met grote nadruk op wijzen dat hij zegt, denk erom dat je er niet over praat. Met andere woorden, hij spreekt erover, tegelijkertijd verklaart hij het tot een geheim. Hij spreekt erover met zijn discipelen en tegelijkertijd zegt hij, denk erom dat je het aan niemand vertelt enzovoorts. Nou denk ik ook niet dat ze het aan niemand zouden vertellen, verder uitgebreid. In de eerste plaats omdat ze het zelf nauwelijks begrepen kunnen hebben. Want als wij dit schriftgedeelte lezen, begrijpen we ook niet eigenlijk waar de Heer Jezus het over heeft. Tenzij dan dat wij al wat verder gelezen hebben in de Bijbel. De volgende bladzijde ook al, zal ik maar zeggen. Maar goed. Hoe dat ook zij, de woorden van de Heer Jezus zijn, zeker achteraf gezien, bepaald niet twijfelachtig. In het algemeen moet ik feitelijk ook zeggen dat als de Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan is heus niet de vraag waarom hier sprake is van gemeente of van de gemeente. Het is een begrip dat inderdaad voorkomt uitgebreid in het Oude Testament, daar ook rechtstreeks aan ontleend is. En het krijgt ook niet eens echt een andere betekenis mee hier in het Nieuwe Testament. Ook in onze Nederlandse Bijbelvertalingen, maar ik bedoel eigenlijk alleen maar de Statenvertaling, want andere ken ik niet eens. Hè. Nee broeder, ik ben erg eenkennig, die wil ik niet kennen. Maar goed, maar ook in onze Nederlandse Statenvertaling zal ik maar zeggen, komen wij datzelfde woord gemeente ook uitgebreid tegen in het Oude Testament. En terecht, want het gaat daar inderdaad om precies dezelfde begrippen. Daar hoeven we ook niet ingewikkeld over te doen. Het is zelfs zo, om het maar meteen wat concreter te zeggen, dat in het Oude Testament aangekondigd wordt, op een of andere wijze, al moet ik het dan voorzichtig zeggen, de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Ik zeg het altijd met grote terughoudendheid, omdat nou eenmaal in het Nieuwe Testament, met name in 1 Korinthe 2, gezegd wordt dat dan toch in elk geval de opstanding van Christus, maar feitelijk ook zijn kruisiging, deel uitmaken van deze verborgenheid. En op het moment dat wij vaststellen dat het lijden en sterven, de dood en opstanding van de Heer Jezus wordt aangekondigd in het Oude Testament, dan praten we toch wat erg vrijmoedig over deze dingen, om de eenvoudige reden dat deze dingen feitelijk nergens expliciet, en dat betekent met grote nadruk en zonder dat het voor misverstand vatbaar is, genoemd worden. Ik zeg wel eens, en dat is niet, zo, niet provocerend bedoeld, maar ik zeg wel eens, noem mij nou eens één tekst in het Oude Testament waar staat dat de Heer Jezus zou sterven. En als het een beetje mee zit, krijg ik dan een uitdrukking uit, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid enzovoorts. En dan zeg ik, ja, dat weet ik, maar ik vroeg expliciet waar het gewoon staat. Want de uitspraak, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, is een uitspraak, zoek hem maar op in Jesaja 53, is een uitspraak over de knecht des Heren. Er staat er allemaal bij hoor. Het is een uitspraak over de knecht des Heren, waarvan u en ik, laten we het daarover eens zijn, geloven dat het de Heer Jezus is. Maar het neemt niet weg dat vanuit datzelfde schriftgedeelte, Jesaja, vanuit diezelfde hoofdstukken, heel eenvoudig is aan te tonen dat het uitspraken zijn over het volk Israël. Dat is namelijk ook zo. Maar dat maakt het zo ingewikkeld, zodat dit soort teksten niet expliciet leren dat de Messias, alvorens Messias te worden, eerst zou moeten lijden en sterven. Dat vind je zo niet. Wij vinden het wel in het Oude Testament. Wij vinden het zelfs uitgebreid en met grote nadruk in het Oude Testament. Maar dat is nadat wij het Nieuwe gelezen hebben. En wat ik nu zeg, dat is niks nieuws. Dat is een volstrekt orthodoxe. U weet, ik hou helemaal niet van het woord. Maar het is een volstrekt orthodoxe opvatting. Zo is het namelijk gewoon, dat kan niemand ontkennen. Wij weten deze dingen, wij vinden ze terug in het Oude Testament, omdat het Nieuwe Testament ernaar verwijst. Ook die van Jesaja 53 zelfs. Dat heb ik eens nagevraagd aan een kamerling. Wat dat is, weet ik ook niet. He? Maar dat verhaal kent u toch uit Handelingen? Waar het maar was in Handelingen dan. Die kamerling, die zat toch te lezen precies in dat schriftgedeelte, Jesaja 53 enzovoorts. En de vraag naar aanleiding van het schriftgedeelte was toch, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Want dat blijkt daar niet uit, over wie het gaat. En Filippus verkondigde hem Jezus. Want over hem ging het. En dat wordt ons dus daar in Handelingen, via eventueel Filippus, wordt ons dat bekendgemaakt. En dat is nou het hele punt. Dit soort dingen die in het Oude Testament verborgen zijn, leren wij verstaan in het licht van het Nieuwe Testament. U weet, het beginsel is dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe, om de eenvoudige reden dat andersom zelfs niet eens kan. Hebben jullie ook nog? Ik zei, wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Het is volstrekt orthodox wat ik nu zeg. Als je er nooit van gehoord hebt, kan het ook niet helpen. Maar het wordt overal verkondigd, zeg ik dan altijd maar. Dat is ook niet waar, maar dit is wel de gedachte. Men leest het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. En dat kan niet andersom, om de eenvoudige reden dat het licht van het Nieuwe Testament oneindig veel sterker is, lichter is dus gewoon, dan het zogenaamde licht van het Oude Testament. Want zegt 2 Korinthe 3, dat licht van het Oude Testament is eigenlijk helemaal geen licht, zodra het licht van het Nieuwe Testament erbij komt. U weet wel, dat is dat verhaal van dat zaklampje tegenover de TL-verlichting. Misschien heb ik dat hier ook wel eens verteld. Hè? Je kunt een zaklampje gebruiken in het donker, maar het beste wat je doet met het zaklampje is knopje van het licht opzoeken. Dan haal je dat knopje om en dan vergeet je je zaklamp uit te zetten. Dat heb je toch ook wel eens, hè? En om dan niet het voorbeeld van uw koplampen van uw auto te gebruiken. Want er zijn verbazend verblindende lichten. 'S Nachts in donker. Maar overdag merk je ze niet. Toch? Nou, zo gaat dat. En zo is het met Oude en Nieuwe Testament. Dat verzin ik niet, dat is mijn filosofie niet. Dat staat gewoon in 2 Korinthe 3. Namelijk dat het Oude Verbond weliswaar licht was, weliswaar heerlijkheid was, maar waar het Nieuwe Verbond verschijnt, verbleekt alle licht van het Oude Verbond. Dat is wat er staat. En dus, men kan het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe, maar het kan niet andersom. Dus eenmaal de TL-verlichting brandt en je komt met je kleine zaklampje, dat merkt niet eens iemand. Het is onzin gewoon. Snap u? Dat is het verhaal. En we zouden dat dus nooit omdraaien. Wij hebben juist dit Nieuwe Testament, deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken bedoel ik dus nu, maar eigenlijk maar, nou, er zijn meerdere redenen voor natuurlijk, maar de belangrijkste reden, de belangrijkste oorzaak voor deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken is dat ze ons Oudtestamentische schriftplaatsen verklaren. En dat is eigenlijk alles. Eigenlijk. Ik kan er nog een paar argumenten bij bedenken. Zo van, nou ja, maar in het Nieuwe Testament moet toch wat geschiedenis geschreven worden. De voortgang van het werk Gods, dat moet toch historisch worden vastgelegd. Dan zeg je, ja, dat is zo. hoewel ik geneigd ben, dan toch heel zwak nog even te protesteren en te zeggen dat ook het optreden van de Heer Jezus dan toch wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. Dat optreden van de discipelen in het Oude Testament wordt aangekondigd. In het bijzonder dat de figuur van Paulus in het Oude Testament vele malen wordt aangekondigd. Nou ja, bedekt, maar het komt wel voor enzovoort. En als het dan later uitgevoerd wordt, als het dan later gebeurt, dan ben ik nog geneigd te zeggen, nou, als daar verslag van gedaan wordt, beschouw ik dat dan nog als het openbaren van dingen die in het Oude Testament al waren vastgelegd. Legt dan wel verborgen. Maar zo is het eigenlijk. Nieuwtestamentische waarheid als zodanig, want daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om. Nieuwtestamentische waarheid, en ik bedoel in dit geval waarheid zoals die in de nieuwtestamentische, de zogeheten nieuwtestamentische Bijbelboeken is vastgelegd, is altijd zo zonder meer voor de volle 100% ontleend aan de uitspraken in het Oude Testament en daarmee in de Oudtestamentische Bijbelboeken. Ik heb nooit wat anders kunnen vinden. Ik heb in heel het Nieuwe Testament nooit een leerstelling kunnen vinden die niet gebaseerd was op Oudtestamentische uitspraken. En nou weet ik dat bij sommigen van u op de tong brandt die opmerking van ja, maar als ik die dingen in het Oude Testament lees, zou ik nooit op die gedachte gekomen zijn dat het dat en dat betekent. Dan zeg ik, nou, daarvoor dus, dat klopt, natuurlijk, dat geef ik onmiddellijk toe, maar daarvoor dus werden deze nieuwtestamentische Bijbelboeken geschreven. En men zou het nooit andersom doen. Men zou niet zeggen, in het Oude Testament vind ik niks over de dood en opstanding van Christus. Dus was dat ook niet de bedoeling? Dat mag je dan nooit zeggen natuurlijk. Je mag ook niet zeggen in het Oude Testament. Als ik alleen het Oude Testament heb, vind ik niks over de gemeente en over het werk Gods in onze dagen. En dan de conclusie trekken dat God dus daar pas later een plan voor getrokken heeft en zomaar ter plekke, zal ik maar zeggen, gedacht heeft, nou, laat ik dan vanaf nu maar eens een gemeente gaan bouwen of zo, wat het ook wezen mogen. Dan. Dat is niet zo. Nee. Hoe het wel is, is eenvoudig dit, dat bepaalde dingen nou eenmaal in de dagen van de wet, in de dagen van het oude verbond, verborgen gehouden werden van Gods wegen. Waarom hij dat deed? Ja, dat is ook een makkelijk antwoord op te geven natuurlijk. Om zijn plan zelf, de uitvoering van zijn plan, niet te verstoren. Dat begrijp je toch? Terwille van het onderzoek worden bepaalde gegevens nog niet vrijgegeven. Hè? Vraag het maar aan justitie en de politie. Men weet van alles, maar men vertelt het niet. Want als men het zou vertellen, dan zou de geschiedenis een andere wending nemen. Dat was nou even niet de bedoeling. En daarom staat er in 2 Korinthe, u hebt hem bij, staat links onder aan de blad, ze kunnen u zo vinden, heb het zo vaak gelezen. Staat in 1 Korinthe 2 wilde ik zeggen, daar staat ook inderdaad dat deze dingen verborgen waren, omdat als de oversten deze wereld ze geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar het punt is gewoon dat God in zijn plan heeft opgenomen al die gebeurtenissen die plaats hebben gevonden rond de menswording en het openbare optreden van de Heer Jezus. Daar kwam een mens op aarde zonder zonde. Trouw aan het woord Gods. Had alles mee om de mensheid inderdaad de waarheid te verkondigen, de mensheid te leiden, een koninkrijk op te richten was uiteindelijk de bedoeling enzovoorts. En wat God gedemonstreerd heeft via die mens Jezus, hij heeft nog veel meer gedaan, maar daar heb ik het nou even niet over. Wat God gedemonstreerd heeft via die mens, is dat zo'n mens door de wereld absoluut niet geaccepteerd wordt, verworpen zal worden. Daar kwam dan een mens op wie niets aan te merken was. Er kwam een mens met een leer waar ook niets op aan te merken was. Zeker niet binnen dat Joodse volk, binnen dat uitverkoren volk. Maar wat er gebeurde was dat men hem zonder meer verwierp. Dat men hem van kwaad, overtredingen, wat er maar wezen mag, zonde zelfs, beschuldigde enzovoorts, en hoe dan ook, men heeft hem verworpen en gedood. In opstand tegen God, en het demonstreert de zondige situatie waarin de mens in het algemeen en waarin ook het Joodse volk verkeerde. Het leidde tot dat. De verwerping van de Heer Jezus Christus. En wat God gedaan heeft, is niet van tevoren aankondigen dat het zo zou gaan. Want dan zouden ze opgelet hebben, ze gezegd, nee, maar dat overkomt ons niet. Als zo'n man komt, dan moeten we, mag niet. Ze zullen demonstreren hoe goed wij zijn, enzovoorts. Dan hadden ze de test op voorhand geweten. Begrijp je wel? En daarom werd het van tevoren niet verteld. Heel gewoon. Dus wat onderwijzers op school doen. Nou, deden in ieder geval jaren geleden. In mijn tijd dus, broeder, ja. Deden ze dat het zomaar ineens een overhoring, onaangekondigd. Gewoon om te checken wat de leerlingen, scholieren heten wij nog gewoon. Toen. Om te checken wat ze weten. Hoe het niveau van hun kennis is. En ze wordt zo onvoorbereid, bom, even kijken. Dat is wel schande, dat wist je niet van tevoren. En zo is met deze dingen ook. Het was van tevoren niet bekend. Begrijp je me goed? Nou ga ik er niet diep op in, met opzet niet. Maar gewoon om maar te laten zien hoe eenvoudig deze waarheden nu eenmaal zijn. God heeft ze niet geopenbaard. Maar om te laten zien dat deze dingen door hem wel degelijk gepland waren, heeft hij ze wel degelijk van tevoren vastgelegd in zijn woord. Van tevoren, zodat hij achteraf kon zeggen, kijk, hier is het. Het is net zoiets als een brief schrijven, zal ik maar zeggen, en dichtplakken, zegel erop, deponeren bij de notaris, weet u wel. En pas onder bepaalde omstandigheden mag het ding uiteindelijk geopend worden. Zo gaat zoiets, hè. Dat heb ik laatst eens gehoord van, hoe heet die juffrouw ook weer? De Daniels van, die juffrouw Daniels, die ken u toch? Heet ze niet Henriette? Ik krijg elke 3 weken een brief van haar, mijn vrouw ook. Want ik ben meneer Klein en zij is mevrouw Klein Haneveld, dus de vrouw me weer. Die kennen u toch van Reader's Digest, 40ste inmiddels, prijzenfestival, hè? Dan zijn de nummers van de winnaars zijn al gedeponeerd bij de notaris. Bij mij altijd in de prullenbak. Het helpt niks, want je hebt altijd meegedaan, blijkbaar. Het helpt niks. Wat je er ook tegen doet, maar vooruit. Maar u begrijpt dat toch, hoe eenvoudig dat is? Van tevoren vastgelegd en achteraf wordt gedemonstreerd hoe het zit. Daar hebben we trouwens, is onze eerste schriftlezing vanavond zelfs overgegaan, daar wist ik niks van. Maar als Paulus zegt in Efeze 3, indien je maar gehoord hebt van deze verborgenheid, bedeling der verborgenheid, zegt hij erachteraan, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij kunt merken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Of in wat platter Nederlands. Hij zegt, ik heb het voorheen ook al overgeschreven met weinige woorden. Dat wil zeggen, hij heeft het genoemd, maar niet uitgelegd. Met weinige woorden tevoren overgeschreven. En daar kan je dan aan zien dat toen ik dat schreef, dat ik die dingen toen ook wist. Hè? Dat betekent het toch gewoon. Gelijk ik met weinige woorden voorgeschreven, zodat je me ziet dat ik het toen ook al wist. Maar dezelfde woorden zou bij wijze van spreken de Heer Jezus ook gebruikt kunnen hebben. God zelf gebruikt in ieder geval dezelfde woorden. Want als later, en niet uitsluitend in Efeze, maar als later in de Nieuwtestamentische brieven gesproken wordt over de gemeente, en als waarheden omtrent de gemeente geopenbaard worden, wordt er heel vaak bij gezegd, gelijk geschreven is, en er komt er onvermijdelijk een citaat uit het Oude Testament, waaruit wij dan maar weer kunnen zien, Gods wetenschap in deze verborgenheid. Dat begrijp u toch hopelijk? Als Paulus in 1 Korinthe 2 schrijft over de verborgenheid welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, omdat ze anders de Heer der Heerlijkheid niet zouden gekruist hebben, gaat hij verder en zegt, want gelijk geschreven is, want wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Maar hij citeert dan uit Jesaja en zegt dan dus dat Jesaja met deze woorden, de woorden namelijk wat geen oog heeft gezien of geen oor heeft gehoord, dat Jesaja met deze woorden gesproken heeft over onze tegenwoordige tijd en bedeling, waarin de Heer inderdaad zijn gemeente bouwt. Dat was toen nog niet bekend, maar het werd wel genoemd, dat lag vast in de Oudtestamentische geschriften. Daar is ook helemaal niks moeilijks aan. En het is een waarheid die niet alleen van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling als zodanig. Laat staan dat die alleen van toepassing zou zijn op de roeping van de gemeente, alsof dat alleen verborgen zou zijn in het Oude Testament. Integendeel, alle Nieuwtestamentische waarheid, en nu bedoel ik alle waarheid die deel uitmaakt van het nieuwe verbond als zodanig, was in het Oude Testament verborgen. Verborgen. En er is ook niks moeilijks aan, en dat is nog tamelijk orthodox wat ik nu zeg, want van oudsher is binnen het christendom bekend geweest op welke bijzondere wijze, bijvoorbeeld, en ik noem maar de heel eenvoudige dingen nu, hè, op welke wijze, bijvoorbeeld, de inrichting van de Joodse, de Israëlitische eredienst, en bijzonder de inrichting van, laten we zeggen, de tabernakel, een zeer populair onderwerp altijd geweest, hoezeer de inrichting en de dienst van de tabernakel inderdaad nieuwtestamentische waarheid uitbeeldt. Daar zou je niet opgekomen zijn als je het alleen maar kent uit het Oude Testament. Maar ja, wij hebben nou eenmaal bijvoorbeeld de zogeheten Hebreeënbrief, waarin inderdaad zonder meer gezegd wordt dat heel die dienst in de tabernakel inderdaad nieuwtestamentische waarheid uitbeeldt. Het wordt niet van stuk tot stuk besproken, zegt de apostel, van welke dingen ik nu van stuk tot stuk niet zal spreken. Ik vind het heel leuk, want verder in de Bijbel wordt het ook nooit gedaan. Never. Maar het idee dat er van stuk tot stuk over gesproken kan worden, is dus volstrekt bijbels en het zou dus ook moeten gebeuren. Er is ook niks moeilijks aan. Dat betekent gewoon dat al deze voorwerpen, maar ook al deze instellingen onder het Oude Verbond op een of andere wijze spreken over de beginselen van het Nieuwe Verbond. Die in het Oude Testament weliswaar subtiel, sumier wilde ik zeggen, worden aangegeven. Maar die pas inderdaad in de zogenaamde Nieuwtestamentische Bijbelboeken uitgebreid besproken en toegelicht worden. Zo eenvoudig is dat. Er is ook niks moeilijks aan. En ik moet u meteen zeggen dat dat beginsel al aan de orde komt, meteen in Matthäus 1 vanaf vers 1, zal ik maar zeggen. Alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken openbare verborgenheid. Dat is niet één brief. Integendeel, dat is heel het Nieuwe Testament. Bovendien, om niet al te ver terug te gaan, wijs ik dan maar op voorgaande hoofdstukken hier in Matthäus, namelijk Matthäus 13 dan toch in elk geval, waar wij vinden de gelijkenissen over de verborgenheden, staat er echt allemaal zo, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat onder vermelding van profetieën van bijvoorbeeld Jesaja. Staat er echt allemaal. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dan zegt hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Maar die massa, die scharen, die ongelovigen, die wettischen, die is het niet gegeven. Want aan hun wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. Maak het hart deze volks vet. Hè? en verzwaren hun ogen opdat ze met de en hun oren opdat ze met de ogen weliswaar zouden zien, maar niet bemerken, opdat ze met de oren zouden horen, maar niet verstaan, en met hun hart niet zouden geloven enzovoorts. Er staat er gewoon allemaal, allemaal geciteerd uit Jesaja, verborgenheden dus. En inderdaad genoemd, aangekondigd in het Oude Testament en tamelijk uitgebreid besproken, ik zei niet verklaard, maar ik zei wel tamelijk uitgebreid besproken, in ieder geval 3 hoofdstukken eerder hier in het Matthäus-evangelie. Ik ga er nou niet op in, misschien nog wel een keer van de week, maar ik denk het niet. Ik laat het hier maar bij. Het gaat maar om het eenvoudige beginsel waarvan wij goed doordrongen zouden zijn. Het is namelijk een basisbeginsel van de Bijbel. Het eenvoudige beginsel dat het Nieuwe Testament, en ik bedoel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, feitelijk en wezenlijk niks anders doen dan bepaalde aspecten van de Oudtestamentische Bijbelboeken verklaren, openbaren, toelichten of hoe dat maar heet mag. Zo eenvoudig is dat. En wat de Heer dus ook inderdaad deed in zijn dagen, was uitgebreid verwijzen naar het Oude Testament. En hij nam zijn tijdgenoten kwalijk. Niet dat ze niet netjes onder de wet leefden, daar had hij het nooit over. Maar hij nam zijn tijdgenoten kwalijk dat zij op geen enkele wijze zich bezighielden met het onderzoek der schriften. Dat heb u over de Joden wel eens anders gehoord, vrees ik. Ja, dat wordt ons wijsgemaakt, maar is niet zo. Joden houden zich niet bezig met onderzoek der schriften. Dat lijkt maar zo. Als je dus, weet je wat, vind je dus mooi afgebeeld. Een Jood, dan kan je zo zien met zijn grote baard en een boek voor zich open en meestal erg bijziende, dat hoort erbij. Dat zei Weinreb dat het erbij hoorde. En die was zelf nog, nou goed. Laten we zitten. Maar in ieder geval, en dan zeggen we zeer, een Jood die bezig is met de bestudering van de schrift. Ja, het is geschreven, maar het is niet het woord van God hoor, wat hij bestudeert. Echt niet. De Talmud, de Joodse traditie, wat het maar wezen mag. En helaas moet ik zeggen, maar het is niet aardig om dat hier in uw midden te doen. En misschien ook niet terecht, maar helaas moet ik zeggen dat hetzelfde geldt natuurlijk voor de meeste christenen. In mijn laatste artikel in de Circulaire heb ik nogal mijn moeite gedaan om uit boeken te citeren. Doe ik anders nooit, vind ik ook volstrekt overbodig. Maar het was maar om te laten zien dat er nog een paar zijn en niet de eerste de beste. Of juist wel de eerste de beste dan. Die dat ook zo zien. En dan hoort u het ook eens van een ander. Want anders denken de mensen weer, Ab ten Hanevold heeft weer eens wat. Dus dat heb ik gedaan. Dan krijg ik prompbrieven op. Krijg ik altijd brieven van, veel van die boeken heb ik ook gelezen. Dan denk ik, gefeliciteerd. Maar nou je Bijbel nog. Dat is natuurlijk niet aardig. Maar dat denk ik wel altijd. De Bijbel, dat is waar het over gaat. En zodra men de Bijbel opent, zodra men iets over de Bijbel wil leren, wat leert men dan? Dat het boek bestaat uit 2 delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Nou, dat is ook zo. Zo is het ook. Dat is wat men zou doen. Dat is het beginsel. En dus inderdaad houden wij ons hoofdzakelijk bezig met nieuwtestamentische geschriften, om de eenvoudige reden dat vergelijkenderwijs de oudtestamentische schriften nogal duister zijn. Maar het vervelend is dat er zijn in onze dagen die lezen de oudtestamentische geschriften en zeggen, nou die zijn nogal duister. En als men daarna de nieuwtestamentische schriften leest, dan zeggen we, nou, dat is moeilijk zeg. Dat is moeilijk, om de eenvoudige reden dat de nieuwtestamentische bijbelboeken zonder uitzondering gebaseerd zijn op oudtestamentische waarheid. Als men die eerst aan de kant gooit of niet wil weten, zal men van het Nieuwe Testament of nieuwtestamentische bijbelboeken niets, en dan ook echt niets, verstaan. En begrijp je me goed? Ik sta niet te praten tegen een bepaalde categorie, want in de praktijk is het zo dat, nou voor ons katholieken weet ik feitelijk niks, zijn van de Bijbel gewoonlijk ook niet, dus ik kan dat rustig zeggen. Daar heb ik dus verder geen boodschap aan. Maar wat de protestanten betreft, weet ik dat ze zich weliswaar met de Bijbel bezighouden, maar lezen hoofdzakelijk het Oude Testament. En het Nieuwe, dat is dan leuk, gaat er overheen. Maar het blijft, wat de leerstellingen betreft, gewoon toch gewoon Oud Testament is. Want wat men doet, is leerstellingen ontwikkelen uit de Oud-Testamentische boeken, Mozes, de wet en de profeten, daaruit dat vasthouden, dikwijls ook tot volbarige, om niet te zeggen verkeerde conclusies komen. En als men dan bij de Nieuwtestamentische Bijbelboeken aankomt, dan heeft men inderdaad ineens niet meer in de gaten dat dat Nieuwe Testament juist het licht zou moeten geven op het Oude, en dat Nieuwtestamentische uitspraken eventueel ook zwaarwegender zijn, voor het geval er gewogen moet worden, zwaarwegender zijn dan de uitspraken in het Oude Testament. En met het Oude Testament, waarin zoveel bedekt of verborgen is, bouwt men bepaalde leerstellingen op, en de Nieuwtestamentische moeten daar dan maar bij aansluiten of iets dergelijks, maar dat raakt al gauw weg. Zo gaat het dikwijls. Men is het kwijt en men houdt het Oude over met hier en daar een citaat uit het Nieuwe die dan het Oude moet bevestigen, in plaats van andersom. En vervolgens is het zo dat wij aan de andere kant kennen, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, kennen we onze groepering, zou ik maar zeggen, bedelingen, weet u wel, bedelingen. Langzamerhand begin ik het een vies woord te vinden, maar ik geloof in bedelingen. Maar het probleem met degene die bedelingen in de Bijbel onderscheiden is dikwijls dat ze zeggen, kijk, deze bedeling, de vijfde, ja. Nou goed, deze bedeling, dat is onze bedeling, en met al het andere hebben wij verder niets meer van doen. Dat gebeurt. Dat weten buitenstaanders dikwijls veel beter, zijn ze dat veel beter bewust. Maar dat is eerlijk, maar dat is wat men doet. Men schuift van alles weg. Zeggen, nou, dat was Oud Testamentisch, daar hebben wij niet mee te maken. Dat was voor Israël, dat is nog voor de toekomst. In de praktijk hou je dan niet zo geweldig veel van je Bijbel meer over. Nou zou mij dat niet storen als dat volstrekt in overeenstemming was met de Bijbel, maar dat is het niet. Integendeel. Want in de praktijk zouden wij ons toch heel goed realiseren dat het werk Gods ook in onze dagen, en in het bijzonder ook de roeping van de gemeente in onze dagen, niet losstaat van de Oud-Testamentische profetie, niet losstaat van het plan Gods dat hij in de loop der eeuwen en zelfs duizenden jaren ontwikkelt. En aan de andere kant, dat de roeping van de gemeente in onze dagen dan toch in ieder geval niet losstaat van de toekomst. Want hij moet er toch een doel, een bestemming mee hebben. En hoewel het zonder meer waar is dat het werk Gods inderdaad in verleden, heden en toekomst niet altijd hetzelfde is, dat is zonder meer zo, hoewel het wel degelijk waar is dat er in de Bijbel onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende bedelingen, neemt het niet weg dat er in de eerste plaats een grote samenhang is tussen die verschillende bedelingen, tussen die verschillende aspecten, want zo noem ik ze, tussen deze verschillende aspecten van het werk Gods. Zij vormen wel degelijk één geheel. En dat is maar waar het om gaat. En we zouden niet te snel iets aan de kant schuiven. Bovendien, maar daar hebben we het van de week vermoedelijk nog wel over. Bovendien is het dikwijls zo dat waar men bedelingen wil onderscheiden, is men dikwijls geneigd, ik weet niet hoe dat komt, dat weet ik echt niet. Maar goed, maar is men dikwijls geneigd inderdaad te hakken, zeg maar zeggen, in stukjes te hakken. Dit is voor ons, dat is niet voor ons. Dit is voor Israël en daarom niet voor de gemeente. En al dat soort dingen meer. En zo zit het echt niet in elkaar. Absoluut, absoluut niet. Wat aan de orde is, is dat God een werk aan het ontwikkelen is. Dat hij dat werk ook inderdaad heeft vastgelegd in het Oude Testament. Dat hij dat werk ook voor een deel heeft geopenbaard en volbracht in oud-testamentische tijd, maar dat werk gaat gewoon door. Het is altijd gewoon doorgegaan en het zal ook gewoon doorgaan. En wij in onze dagen maken inderdaad dan deel uit van het werk Gods. Maar dat werk Gods heeft al inderdaad een duizenden jaren oude geschiedenis achter zich, zal ik maar zeggen. Laten we voor het gemak dan maar even zeggen dat het werk Gods begon bij Adam. Wel nu, in onze dagen is het dan zo dat dat werk Gods al 6000 jaar lang voortgang vindt, enzovoorts. En het vindt ook inderdaad voortgang. Het is al heel wat fasen gepasseerd, dat mag ik toch aannemen dat het zo gebeurt. Maar het werk Gods in onze dagen staat niet los van wat in het verleden gebeurd is. En staat net zo min los van wat in het verleden werd aangekondigd. Het probleem is natuurlijk dat we inderdaad te maken hebben met het werk Gods en met het woord Gods. En ik moet u zeggen dat dat die gedachte Gods en de plan Gods nou eenmaal niet zo eenvoudig voor ons te verstaan zijn. Dit soort woorden hoort u nooit van mij, dus let u even op, hè. Ik moet zeggen dat het plan Gods en het werk Gods niet zo eenvoudig te begrijpen is. Het is niet iets wat je in een paar uur of in een paar dagen even je eigen kan maken. Daarvoor spelen veel te veel begrippen in het geheel een rol. Begrippen die wij moeten leren kennen, samenhangen die wij moeten leren doorzien, enzovoorts. Zo eenvoudig is het nou ook weer niet. Maar aan de andere kant zeg ik wat ik altijd zeg. Als je eerlijk bent, als je wordt als een kind, zegt de schrift zelf, als je onderwerpt gewoon aan het woord Gods en zoekt naar de waarheid. Ik weet dat dat een hoogdravende term is in sommige kringen, bij mij niet hoor. Ik vind het gewoon normaal, je zoekt naar de waarheid. Als je dat doet, dan zul je in die waarheid geleid worden. Dat gaat niet vanzelf en ik kan ook niet zeggen dat het niks kost, want het kost wel wat. Dus al straks gecollecteerd worden. Oh, maar in ieder geval, het gaat niet vanzelf. Het kost inderdaad wat. Het kost bij nader inzien kost het dikwijls ook erg veel. Maar daar ga ik nou ook niet verder op in. Maar het gebeurt wel. Want het mag dan zo zijn dat Gods wegen onnaspeurlijk, ondoorzoekelijk en ondoorgrondelijk zijn, omdat dat in de Bijbel staat. Maar daar waar dat in de Bijbel staat, wordt het gezegd nadat precies dat werk Gods en die wegen Gods aan ons zijn geopenbaard en uiteengezet. Hebben die nog? Dat is bijvoorbeeld, laat ik die dan in ieder geval lezen. Dat is die van Romeinen hoofdstuk 11, de laatste verzen. De versen die altijd gelezen worden als men niet uit de discussie kan komen. En zeker worden ze gelezen als men ons wil zeggen dat we ongelijk hebben of van de Bijbel nog niks verstaan. Dan staat er in vers 33. O diepte van Romeinen 11. Hè? O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Als we het niet eens kunnen worden, dan komt dikwijls dit vers omhoog. Zeggen we, nou ja, wij kunnen dat ook niet verstaan. Ik kreeg van de week een brief, er stond in dat wij toch in de eerste plaats moesten beseffen dat het ging om de vierdimensionale waarheid Gods. Weet je wat het is? De schrijver ook niet hoor. Als u het wil, dan leg ik u dat wel eens uit. Maar dan, laat maar zitten. Allemaal onzin. Maar wat de schrijver bedoelde met de uitdrukking, dat kan ik u vragen. Hij bedoelde, wij zijn driedimensionale mensen. En wij begrijpen niet wat er in die hogere dimensie, in die vierde dimensie allemaal is. En wat er bij God is, enzovoorts. Dat gaat boven onze pet. Ja, die uit 1 Korinthe 11 vermoedelijk, maar daarom heb ik hem ook al lang afgezet. Maar goed, dat gaat dan boven ons voorstellingsvermogen, dus enzovoorts. Hè? En dan, nog goed. En dus het is wel erg moeilijk allemaal. En er staat hier dan ook, hè? Hoe ondoorzoekelijk Zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, enzovoort. Zo, want dat kom je toch niet achter. Er was ook iemand die schreef, die zei, nou, ik denk niet dat wij in staat zullen zijn om exact het begin van de gemeente te kunnen vaststellen. Wat een onzin, hè? Hoor u wat, het zeker te snel. Geloof niet dat wij in staat zijn de vraag naar het begin van onze tegenwoordige bedeling te kunnen beantwoorden. Wat een onzin! Als toch het gaat om de gemeente als lichaam van Christus. Als toch het hoofd geboren wordt, is dat toch het begin? Ben ik nou gek? Of was mijn moeder verloskundige? Nou goed. In ieder geval, als toch het hoofd geboren... Dat is toch het begin? En hij is toch het begin, enzovoort. Dat kan toch niet meer. Daar begint het dus. Hij is toch de eersteling van de nieuwe schepping. Daar begint het dus. Er is niks moeilijks aan. Je moet het ding alleen niet weg willen redeneren. En niet excuseren, zeggen, ja, maar wij kunnen dat niet weten, want deze uitspraak over de onderzoekelijkheid van zijn oordelen en de onnaspeurlijkheid van zijn wegen is niet een uitspraak over de onnaspeurlijkheid van de Heilige Schrift. Er staat ook niet hoe onderzoekelijk zijn woorden en hoe onnaspeurlijk zijn geschriften, dat staat er toch niet. Het punt is gewoon, dus heel simpel, kan u niet missen. Het punt is gewoon dat deze uitspraak over de ondoorzoekelijkheid van zijn oordelen en de onnaspeurlijkheid van zijn wegen alleen maar gedaan kan worden als men eerst die oordelen en wegen kent. Want als je ze niet kent, hoe kun je er dan een uitspraak over doen? Hoe kun je nou zeggen hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen als je zijn oordelen niet kent? Dan weet je er toch gewoon niks van. Of is dit te moeilijk? Dan doe ik het eenvoudiger. Het punt is namelijk dat deze uitspraken hier staan aan het eind van 11 hoofdstukken waarin deze ondoorzoekelijke oordelen God zijn uiteengezet. En waarbij deze onnaspeurlijke wegen Gods zijn verklaard geworden. Ja, maar in 11 hoofdstukken, het is dus kort samengevat. Dat is mijn excuus om dan toch 80 banden vol te praten over de Romeinenbrief bij gelegenheid. Dat is heel wat meer dan die 11 hoofdstukken. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het wel over gaat, is dat juist eerst is uiteengezet hoe het in elkaar steekt. En daarna stelt de apostel Paulus vast dat wij mensen nooit in staat zouden geweest zijn om deze wegen, deze oordelen Gods, zelf uit te vinden. Via onze filosofie. Via onze zogeheten theologie. En dus, God laat ons ook niet aanmodderen, want wij kunnen daar niet achter komen. En dus heeft hij het ons geopenbaard. Dat is precies, wat ik citeer, is precies 1 Korinthe 2... Ik las eens een moeilijke vraag. Een vraag werd ingezonden in een tijdschrift waarvan ik de naam niet zal noemen. Omdat het zoeklicht was. Wat de vraag was, weet ik niet meer. Maar de vraag werd beantwoord door iemand wie ze namelijk ook niet zal noemen. Ik weet niet helemaal zeker meer namelijk. Maar goed, maar de vragen werden... Nee, ik zal het niet doen. Maar de vragen werd beantwoord en een beetje omzeilend. Van... Ja, hè? Of degene die de vraag moest beantwoorden het nou niet wist. Ik weet dat hij het wel wist. Maar hij wilde niet zeggen, want het... Nou ja, goed. Dat past niet in het blad, zal ik maar zeggen. Dus er moest een draai aangegeven worden. En toen werd er gezegd, ja broeder, maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, zo van, dat begrijpen wij toch niet helemaal. Dus laat het verder maar rusten. Want, hè? Nou ja, goed, laat maar zitten, men kan het dan toch niet weten. En er werd vers 9 van 1 Korinthe 2 geciteerd. Wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Punt. En de volgende zin is, maar die stond er niet bij afgedrukt. Uiteraard. Doch God heeft het ons geopenbaard. Hier staat precies het tegenovergestelde dus. Niet, is daar, we kunnen het niet weten. Of het is te moeilijk, of het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Er staat, door God heeft het ons geopenbaard. En meer expliciet, er staat hier gewoon dat waar Jesaja over gesproken heeft, want vers 9 is een citaat uit Jesaja 64, dat waar Jesaja over gesproken heeft, dat is in Jesaja niet duidelijk, maar God heeft het ons nu geopenbaard. Wij weten dus wel. Begrijp je me goed, ik ben heus niet zo arrogant te denken dat wij God kunnen begrijpen of zijn werk kunnen begrijpen. Maar ik ben wel zo arrogant te denken dat wat God ons geopenbaard heeft voor ons volstrekt begrijpelijk is dan wel kan zijn. En ik bedoel alleen maar dit te zeggen. Nou, laat ik maar heel concreet zeggen dan hoe ik dat zie. Ik geloof dat er heel veel dingen zijn waarvan wij ons absoluut geen voorstelling kunnen maken. Omdat we eenmaal maar die driedimensionale wezens zijn gevangen in de vierde dimensie, zuster. Daar hebben we het nog wel eens over. Dus, dat wil zeggen, dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Niettemin, God heeft ons die waarheden wel degelijk in bevattelijke woorden, begrijpelijke dus, hè, bevattelijke woorden en in bevattelijke beelden aangereikt. En daarom is het ook verstandig om bij de Bijbelse woorden en bij de Bijbelse beelden te blijven. Als er staat dat Christus het hoofd is van de gemeente, stel ik me dat tamelijk letterlijk voor in mijn gedachten. Dat is namelijk het makkelijkste en dat vergeet je nooit. De gemeente in de vorm van een min of meer menselijk lichaam, en Christus is het hoofd. Dat kan ik begrijpen, dat beeld hou ik ook altijd vast. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Hoe het echt werkt, heb ik geen flauw idee van, maar eerlijk gezegd, hoe mijn eigen lichaam werkt, heb ik eigenlijk ook geen flauw idee van. Dus dat doet ook weinig ter zake, toch? Het is toch geen punt? En als ik lees, ja, er schieten me geen frissere voorbeelden te binnen. Maar als ik lees over zondaren, de ongelovigen die geworpen zullen worden in de poel des vuurs, dan is mijn eerste gedachte dat het dus een poel is des vuurs en daar worden ze ingeworpen. En pas heel veel later denk ik, ach, misschien gaat het niet eens over letterlijk vuur. En bovendien, wat moet je erbij voorstellen dat een ongelovig in de poel des vuurs... geesten? Branden die ook? Of juist niet? Of weet ik veel, dan wordt het weer moeilijk. Dus ik hou het maar gewoon bij het Bijbelse beeld, want wat het beeld betekent, dat weet ik. Alles wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt. Definitief. Dat is de Bijbelse gedachte. Uitzondering dagen later, maar dat is de normale regel. Nou, dat kan ik me wat bij voorstellen. Zie. En daar houden we dus ons gewoon aan. Dat zijn volstrekt Bijbelse beelden. Moeilijker is het niet. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat wij buiten de Bijbel om Gods plan zouden kennen, Gods wezen zouden leren verstaan. Helemaal niet. Wij zouden de Bijbel leren verstaan. En voor zover we de Bijbel verstaan, verstaan wij inderdaad Gods plan, Gods werk, Gods wezen en wat het maar wezen mag. Daar onderwerpen wij ons aan. Toen zei er iemand die zei, ja broeder, maar u grijpt zo snel naar de pen en u moet toch aannemen dat ook andersdenkenden, dat broeders zijn die in gemeenschap met de Heer leven enzovoorts. Dan zeg ik, ja nou zo wat en? Ik beantwoord brieven nooit hoor, dus maak je geen zorgen. Ik doe het echt nooit. Ik kan het ook niet. Ligt me niet, dat kan ik ook niet. En ik vind het trouwens ook niet zinnig. En dus schrijf mij niet, dat is veel beter. Maar dan wordt u ook niet hier geciteerd, bedoel ik maar. Nee, met alle respect hoor, overigens, maar... Het werkt nou eenmaal niet, hè. Toen zei men dus, ja, maar die andere leven, dan moet je toch aan hebben, die ook in gemeenschap leven met hen. Zeg ik, nou, ja, wat heb ik daarmee te maken? Ik bedoel, dat kan wel wezen. Maar als ik mijn Bijbel open, dan neem ik mijn Bijbel, op mijn Bijbel en zoek op, wat is dat dan leven in de praktijk? Dus leven in gemeenschap met de Heer. Dan is dat leven in onderwerping aan het woord Gods. Dat is leven in gemeenschap met de Heer. En als anderen leven in gemeenschap met de Heer en zich dus onderwerpen aan het woord Gods, dan zouden ze moeten openstaan voor argumenten. Daar moeten we toch eerlijk over gepraat kunnen worden. Dat is niet schoppen. Dat is ook niet een strijd. Integendeel. Als je zo opvat, dan begrijp je er niet zoveel van. Zie? Men zou zich onderwerpen aan het woord Gods. En als men dat doet, dan blijkt gewoon dat heel wat problematiek, ook zogenaamde leerstellige problematiek, geen enkele grond van bestaan heeft. Zo is het nou eenmaal. Ik zou bijna zeggen, neem nou van mij aan, want anders moet ik dat weer zo uitgebreid documenteren. Maar neem nou van mij aan dat talloze leringen nog steeds geleerd worden eenvoudig om iets in stand te houden. Men heeft het altijd zo geleerd, men durft het niet anders meer te doen. Men weet dat het fout is, maar men durft het niet toe te geven en probeert dus nog meer argumenten aan te slepen om het foutieve standpunt te kunnen in stand houden. Daarvoor moet men opnieuw schriftplaatsen geweld aandoen en zo ontstaan er dus nieuwe dwaalleren. Ik zeg altijd maar zo, ik noem een bekend onderwerp, sommige vallen er ook over, maar dat vind ik volkomen verbodig. Ik noem altijd het onderwerp van de kinderdoop in dit geval. Iedereen weet, maar werkelijk iedereen weet dat het volstrekt onbijbels is. Dat hoef je niet uit te zoeken, dat weet iedereen. Ook degene die het voorstaan en praktiseren. Zij weten dat het onbijbels is. Waarom dan zo halsstarrig allerlei leringen bedenken om het dan toch maar te kunnen rechtvaardigen? Om het dan toch maar te kunnen blijven doen? Ja, als je voorganger wil worden van een bepaalde gemeente en ze hebben daar een kinderdoop, passen ze toe, ja, dan moet je dat ook doen en anders moet je daar niet een voorganger worden. Maar als je het wel wordt, terwijl je voordien geen voorstander was van de kinderdoop, moet je daarna een goed verhaal hebben voor de mensen om je te rechtvaardigen en om te kunnen verdedigen dat je het doet. Toch? En zo ontstaan er allemaal van die wilde verhalen. Nou, dat is met bijna altijd die leringen zo. Ik kreeg zelfs een brief van iemand die zei, wat mij het meest irriteert is dat al die mensen die over de Bijbel schrijven proberen het verhaal kloppend te maken. Moet ik die uitleggen? Nee, toch? He? Ze proberen het verhaal kloppend te maken. Ik zeg altijd, als het niet klopt, is het niet Bijbels? Dan deugt het niet. Toch? Gewoon zwart-wit. De Bijbel klopt. En als wij een verhaal vertellen dat niet klopt, dan is het niet Bijbels. Zo eenvoudig is dat. En daarna zeg ik het grijs, hè. Voor zover het niet klopt, voor zover is het niet Bijbels. Er zal altijd wel wat zijn wat niet klopt, dat geef ik toe. Punten en komma's en zinsbouwden wil nog wel eens wat aan mankeren, denk ik altijd. En soms worden dingen ongelukkig geformuleerd, dat is natuurlijk zo. Maar dat blijft zo, als het niet klopt, kun je het meteen aan de kant gooien en is het niet Bijbels. En ik heb een hekel aan mensen die niet hun best doen om een verhaal kloppend te presenteren. Want daar heb je niks aan. Het moet passen in de schrift, het moet in zichzelf kunnen bestaan, het moet zichzelf niet tegenspreken enzovoort. En zo zit in elk geval mijn Bijbel in elkaar. Dat is in de loop der jaren in ieder geval voldoende gebleken. Is in zichzelf consistent en men zou met de Bijbel omgaan zoals de schrift zelf zegt dat men het zou doen. Men zou vasthouden dat alles wat in de schrift staat is woord van God. Men zou niet zeggen, maar het is door mensen voortgebracht met hun gebrekkige capaciteiten. Kan wel wezen, maar als het door God geïnspireerd is, dan is het volmaakt. Hoewel het dan voortgebracht is door gebrekkige instrumenten. En of Paulus, Petrus, Jesaja of hoe ze maar heten, wisten wat ze schreven of zeiden, of ze er werkelijk de volle strekking van begrepen, dat doet er niks aan af. Wij hebben niet van doen met de profetieën van Jesaja, we hebben het van doen met de profetieën van God door Jesaja. En we hebben niet te doen met een brief die Petrus schreef, we hebben van doen met het woord van God. Geïnspireerd en heilige mensen Gods hebben van Gods wegen door de geest gedreven geschreven. Wellicht buiten henzelf om, hoe dat ging, daar heb ik echt geen flauw idee van. Dat doet er ook niet toe, maar het is het woord van God. En alle andere argumenten, van ja, dat was nog een gebrekkig inzicht en dat wist men nog niet. Het speelt allemaal geen enkele rol, is volstrekte onzin, want als men dat serieus neemt, dan zegt men eigenlijk dat de Bijbel niet voor 100% het woord Gods is. Al dan zegt Petrus, zei dat wel, maar hij wist niet wat hij zei. En daarom moeten we het niet te serieus nemen. Betekent het gewoon dat de Heilige Geest ons niet voldoende heeft medegedeeld. En dan kun je gerust, van mijn part, kun je rustig de Bijbel gewoon in de prullenbak smijten. Dan kun je er niks mee. Ja, alles zeggen sommigen, maar dat is voor zover ik weet hetzelfde als niks. Wat we hebben is het geïnspireerde woord van God dat ons eenvoudig leert dat God een plan uitwerkt door de eeuwen heen. En als ik het dan vlug zeg, is een plan wat inderdaad in twee verschillende aspecten in de eerste plaats uiteenvalt. Een plan met betrekking tot wat wij noemen de Oudtestamentische tijd en een plan met betrekking tot wat wij noemen de Nieuwtestamentische tijd. Ik zeg het nu veel te eenvoudig, maar om binnen te komen is dat altijd wel aardig. Nieuwtestamentische tijd. En Nieuwtestamentische tijd begon inderdaad bij de opstanding van Christus. Het was aangekondigd, uitgebreid, in Oudtestamentische tijden. En vanaf de opstanding van Christus wordt dus inderdaad vervuld wat God gesproken had. Dat de mens daar weinig van wist, ongetwijfeld. Dat de mens nu nog steeds daar weinig van wist, weet. Ook ongetwijfeld, dat vele christenen geen flauw idee hebben van wat een christen is, dat kunnen wij bijna dagelijks constateren, maar het neemt niet weg dat God zijn werk volvoert volgens zijn plan der eeuwen. Een plan waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat het gereed was, gemaakt was, compleet, voor de nederwerping der wereld. En ik zal u zeggen, dat is verbazend lang geleden. En al wat God doet, maakt deel uit van dit plan. Dat zien wij dikwijls niet vooraf, maar achteraf wordt het in ieder geval steeds bewezen. En heel de Bijbelse geschiedenis door komen wij die uitdrukkingen tegen. Namelijk dat er gebeurde wat God gesproken had. En dat gebeurde wat God had vastgelegd in zijn plan van voor de nederwerping der wereld. En als de Heer Jezus hier zegt in Matthäus 16... ik zal mijn gemeente bouwen, dan is het nergens voor nodig dat hij toelicht wat die gemeente is. Integendeel, daar gaat het ook niet over. Het is een bekend beginsel uit het Oude Testament. We hopen dat nog te zien dan. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer Jezus zegt, ik zal mijn... Niet jou. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hij zei het tot Petrus, die geacht werd hiermee de eerste paus te worden. Waarna het zijn gemeente zou worden dus. Maar dat kan dus al niet meer. Hè? Kan meteen al niet meer. Ik zal mijn gemeente bouwen. En die gemeente zou gebouwd worden op deze rots, Petrus, dan wel Petra, op dit fundament van het geloof in de Heer Jezus als de Zoon van God. De erfgenaam van God, degene wiens komst in het Oude Testament in elk geval werd aangekondigd en wiens komst en verschijning in elk geval in Handelingen 2 definitief was, zodat Petrus kon zeggen, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En daarmee werd officieel het nieuwe verbond geopend. Het was al lang open. Heb ik eens nagevraagd bij, hoe heet het daar, bij Wijk zeker, hè? Die Wijkertunnel, daar kon je toch al lang doorheen voordat die officieel geopend werd, was dat niet zo? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik zal het nog sterker vertellen, ik ben al zo oud dat ik erbij was toen de eerste elektrische trein door Bodegraven reed. Wanneer dat was, weet ik niet. Nou goed, dat doet er ook niet toe, maar ik weet ook dat die elektrische trein, die had ik al zo vaak langs zien rijden. Maar het was gewoon de officiële. En daar gaat het om. Er hingen toen vlaggetjes aan. Voor de rest was het gewoon dezelfde trein die er altijd al last kwam, zuster, ja. Nou, altijd, zo lang was dat niet. Maar zoiets. En zo is het met het nieuwe verbond. Precies hetzelfde. Het begon bij de opstanding van Christus. Het werd officieel bekendgemaakt, officieel geopend op de Pinksterdag. Dat was dan 50 dagen later. Nou en? Het werd door Petrus officieel aangekondigd, enzovoorts. En dat hij wist waarover hij sprak, zo in het algemeen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Want hij werd gedreven, inderdaad, door de geest zelf. Nou goed, wij hebben het daar nog over deze week uitgebreid. Mocht u eventueel vragen hebben in verband met het thema, dan zijn ze bij mij van harte welkom, liefst op een briefje. Want het gaat veel sneller, zodat ik er eventueel nog op in kan gaan.